Gemeente, nog een enkele mededeling namens de kerkraad. De producten voor de Dorcas-actie worden verzameld in de achterzaal in de kerk. En tijdens de inzameling van uw gaven is er één rondgang. De dankdagcollecte bestemd voor de kerk. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 65, de lof aan God. Vers 1 en vers 3, de lofzang klimt uit Sion's zalen. En ook vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 1 en 3. Ook in deze dankdagavonddienst belijden we ons geloof. En we doen dat vanavond met de woorden uit zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 27 en 28. Daarna zingen we psalm 67 vers 3. De volken zullen Heere u loven. Daarna openen we de Bijbel, het woord van God, in de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen van hoofdstuk 1 eerst de versen 1 tot en met 11 en daarna de versen 27 tot en met 30. Dus we belijden het geloof met zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. We zingen psalm 67 vers 3 en we lezen Filippenzen 1 vers 1 tot 11 en vers 27 tot en met 30.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen als in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijne genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik, God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en prijs van God. Gaan we verder bij vers 27. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk, strijdende, door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat denzelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en u in mij hoort.
Gemeente, de tekst voor deze dankdagavond is genomen uit het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. En daarvan in het bijzonder Filippenzen 1, het zesde vers. En ik lees u dat nog een keer voor. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar gemeente, voordat we daarna luisteren, danken we de Heere voor zijn gave dit jaar. En we bidden om het licht en de leiding van zijn geest. We doen ook voorbeden voor onze broeder Meijer van de gedempte Sluiskom, die binnenkort vervolgonderzoeken moet ondergaan, terwijl hij afgelopen vrijdag ook en maandag een uitslag kreeg die zorgen baarde. Laten we bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, drie enige God, tot u willen wij komen, ook in deze dankdagavonddienst. Opnieuw geeft u het dat we vandaag in uw huis mogen zijn. Dat we in het bijzonder mogen stilstaan bij wat u geeft en gegeven hebt. En dan zegt u in uw woord, dankt God in alles. En daarom heeft u ons deze speciale dag gegeven. Niet om het daarbij te laten. En om het danken te beperken tot die ene dag. Maar wel om te onderstrepen dat er zoveel is waarvoor we u kunnen danken. En mogen danken. We hebben het zojuist beleden met zondag 10 uit de catechismus. U geeft regen en droogte. U hebt gezorgd dat alles wat nodig was, ook het achterliggende seizoen, groeide. En wij danken voor uw hand die we daarin zien. U onderhoudt deze wereld omwille van uw koninkrijk. En Heere, ook daar danken we u voor. En hebben we zojuist een gedeelte gelezen uit uw woord, waarin Paulus zijn dankbaarheid uit over de gemeente van de Filippenzen. In de eerste plaats om het goede werk dat u in die gemeente begonnen bent, uw genadewerk, dat onverdiende, zaligmakende werk. En Heere, daar bent u nog steeds mee doorgegaan, tot op de dag van vandaag, ook in onze gemeente. Heere, u wilt mensen van dood levend maken. U wilt mensen bij uw genade houden. En ook als we denken over de voortgang van dat goede werk, dan danken wij u daarvoor. Dat u dat goede werk ook onder ons wilde voortzetten. En Heere, dan moeten wij belijden dat wij dat niet verdiend hebben. Maar dat u toch uit genade dat werk van de Heilige Geest voortzet in het hart en leven van mensen. Heere, wij danken u voor de voortgang van het ambtelijke werk. Dat u onze broeders, ouderlingen, diakenen, de kracht en de wijsheid hebt gegeven, ook het achterliggende seizoen, om hun werk te doen. Tot welzijn van de gemeente en tot opbouw van uw koninkrijk. En wij bidden u ook om kracht om daarmee door te gaan. Wij danken u ook voor uw spreken in het beroepingswerk, dat u ons aan elkaar verbonden hebt. En Heere, wij danken u voor datgene wat we daarin de achterliggende maanden hebben ontvangen. Wilt u de band rond uw woord verstevigen? En mogen we u bidden om vrucht op de prediking? Heere, wij willen u danken voor het vele werk dat in onze gemeente wordt gedaan. Wij danken u voor het werk van onze koster en zijn vrouw, die zoveel werk op de achtergrond verrichten, al zo lange tijd en vanuit de liefde van hun hart. Heere, geeft u hen kracht om dat werk ook nog voor te zetten. En dat geldt ook voor onze hulpkoster, die vandaag de dienst waarneemt. En die samen met zijn vrouw ook, de koster en zijn vrouw, terzijde staat. Ook de achterliggende weken, in de bijzondere bijeenkomsten rond het overlijden van onze broeders. Wij danken u voor het werk dat onze organisten mogen doen. Dat ze met hun spel de verkondiging mogen ondersteunen. Heere, helpt u hen. Elke keer opnieuw geeft u muzikaal inzicht om de gemeente te dienen met hun gaven. Heere, wij danken u voor onze penningmeesters, die op de achtergrond zoveel werk voor ons doen en die ook in dat opzicht onze gemeente dienen. En daar danken wij u voor, ook voor het feit dat blijkt dat de gemeente in financieel opzicht bereid is om te geven aan u en uw dienst. Heere, u bent het toch die open harten geeft en open handen. Er zijn verschillende verenigingen in de gemeente en we danken u voor het werk van de verenigingen, van de mannen- en de vrouwenverenigingen die door de week samenkomen rond uw woord. Heere, geef dat het ook samenbindend mag werken in de gemeente. In bijzonder danken we u voor het werk dat de vrouwenvereniging doet in het bezoeken van de ouderen van de gemeente. Maar we danken u ook voor het werk van de jeugdclubs en de JV. En vooral ook ten aanzien van hen die daar leiding aan geven. Heere, geef hen veel liefde tot u. En liefde tot de jongeren van de gemeente. En dat zo ook daar uw woord centraal mag staan. Heere, wij danken u ook voor het vele werk dat diverse commissies mogen doen in onze gemeente. We denken aan de commissie van beheer die coördinerend en uitvoerend werk doet als het gaat om onze gebouwen. We denken aan de commissie bijzondere bijeenkomsten die steeds weer voorbereidingen treft voor de bijzondere samenkomsten die we hebben. We denken aan het werk dat gedaan wordt voor de bibliotheek, voor de kerkbode, voor het organiseren van de crèche. Heren, het zijn allemaal aspecten die te maken hebben met de voortgang van uw werk in de gemeente. En daar danken we u voor. We danken u ook voor het werk van onze zendingscommissie en evangelisatiecommissie. Een belangrijke taak. Zeker als het gaat om het leiding geven aan de verspreiding van het evangelie in onze omgeving. Want er zijn zoveel die zomaar heel dichtbij wonen, die niets weten van u en uw woord. Heere, zegent u ook dat werk. En in dat opzicht willen we u ook danken voor het werk van het maaltijdproject Samen aan Tafel, wat iedere maand weer gedaan mag worden. Heere, wij bidden u, mag het dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wij danken u ook voor het omzien naar elkaar in de gemeente. We denken in bijzonder aan het werk van de commissie Vrijwillige Thuishulp. Om zo met elkaar te mogen dienen uit liefde en zo de wet van Christus te vervullen. En Heere, dat geldt ook voor het vele werk dat misschien niet onder een bepaalde titel plaatsvindt, maar op eigen initiatief, op de achtergrond, waar mensen omzien naar elkaar. We zijn dankbaar voor het werk dat onze mantelzorgers verrichten. En u weet hoe zwaar dat soms kan zijn. Heere, geeft u hen kracht. Geeft u hen wijsheid om ook beslissingen te nemen voor hen voor wie ze zorgen. Wij danken u voor wat u in hen aan ons geeft. Heere, zo zorgt u voor de gemeente. En daar danken we u voor. En tegelijkertijd bidden we u ook om de voortgang van uw werk in de gemeente, in de kerken. En Heere, dan zijn er ook zorgen. Dan willen we u voorbeden doen voor onze broeder Meijer van de Sluiskom, die een zorgelijke uitslag kreeg van het onderzoek. Heere, wees u met hem, nu er ook vervolgonderzoeken in het vooruitzicht zijn gesteld. Wees u hem heel nabij en geeft u hem zicht op u. Mag hij zich gedragen weten door wat u in uw woord zegt, onder u. Zijn eeuwige armen. Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Ook als het gaat om alle werk in de kerk binnen en buitenland. We danken u voor de instandhouding van uw werk. En het kan zijn dat we dat zelf niet meer zien. Dat we in ons eigen hart en leven door eigen schuld een sluier erover getrokken hebben. Heere, geef dan dat we opnieuw tot u zullen vluchten. Geeft u uw zegen over de bediening van uw woord. Helpt u daarin, geef het licht en de leiding van uw geest. En weert u de boze. Scheld de Satan, dat hij niet zijn afbrekende werk kan doen. Zegen zo deze eredienst. Wees u met ons als we de psalmen zingen. Zegent u de gaven die we mogen geven uit dankbaarheid. En mag zo alles uitlopen in deze dienst. Op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw dankdaggaven zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 146, vers 1, 3 en 4. Psalm 146, vers 1, prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En vers 4, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En wat volgt in Psalm 146, vers 1, 3 en 4... na de inzameling van uw dankdaggave. Laten we na het amen zingen Psalm 138 vers 4 en vers 1. Dus in die volgorde. Psalm 138 vers 4 en 1. Geliefde gemeente, daar zij licht. Zo klonk het op de eerste dag. God sprak en er was licht. En wat staat er dan? En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen licht en tussen duisternis. Nou, die woorden die kennen we wel. Die staan helemaal op de eerste bladzij van onze Bijbel. Jongens en meisjes, wat zegt de Heere dan aan het einde van die zesde dag? Als hij alles gemaakt heeft. En ziet, het was zeer goed. Alles was volkomen goed. En gemeente, wij kunnen ons niet meer voorstellen hoe dat is geweest, volmaakt goed. Onze woorden en onze beelden schieten daar helemaal voor tekort. Maar één ding maakt de Bijbel ons wel heel erg duidelijk. Als God spreekt, dan komt er leven. En als God schept, dan is dat een goed werk. Een goed werk. Daar schrijft Paulus ook over in de tekst. Vertrouwen ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, laten we luisteren naar de boodschap van deze tekst en het verband. En dat doen we onder het thema danken voor Gods goede werk. En dan letten we op twee aspecten van dat goede werk. In de eerste plaats, hij begint het door het woord van Jezus Christus. En in de tweede plaats, hij voltooit het tot op de dag van Jezus Christus. Dus danken voor Gods goede werk. Hij begint het door het woord van Jezus Christus en hij voltooit het tot op de dag van Jezus Christus. Het eerste, God begint dat goede werk door het woord van Jezus Christus. Het lijkt wel, gemeente, alsof Paulus de brief aan de Filippenzen een keer op een dankdag heeft geschreven. Kijk maar in vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk, gemeente van Filippi. Paulus komt woorden tekort, want in vers 4 zegt hij dat hij steeds voor de gemeente bidt en dat hij dat doet met blijdschap. Paulus is vervuld met woorden van verwondering en dankbaarheid, want de gemeente van Filippi is verbonden aan het evangelie. Ze leven eruit. Ze leven uit Christus. En in vers 5 noemt Paulus dat uw gemeenschap aan het evangelie. Dat is de verbondenheid aan het goede werk van Jezus Christus. En dat maakt Paulus zo dankbaar. Want dat was nu precies de reden waarom hij tot apostel is geroepen. En die gemeenschap aan het evangelie in de gemeente van Filippi, die is niet zomaar van de laatste paar weken. Dat is ook niet een bevlieging die er even was en die weer voorbij gaat. Nee. Er staat vanaf de eerste dag af tot nu toe. En daarom zingt Paulus de lof op de drie enige God. Hij heeft in u een goed werk begonnen. Een goed werk. Daar horen we dus taal uit het paradijs. En dat in een brief in het Nieuwe Testament. En zie, het was zeer goed. Hoe kan Paulus nu toch spreken over een goed werk? Kent Paulus Genesis 3 niet? Weet hij niet van de zondeval en de alles verwoestende kracht van de zonde? Zeker. Daar weet Paulus alles van. En toch zegt hij het. Ja, hij zingt het. Gemeente van Filippi, er is in u een goed werk. En wat is dat al een wonder. Want zo vanzelfsprekend is het niet meer dat er hier op aarde nog sprake is van een goed werk. Maar Paulus weet het zeker. Kijk maar direct aan het begin van de tekst, daar staat vertrouwende ditzelfde. Dat wil zeggen, ik vertrouw erop. Het staat onwrikbaar vast. Wat dan? Wat staat er voor Paulus zo vast als een huis? Nou, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal. Paulus wijst omhoog. Het is de Heere die een goed werk begonnen is in de gemeente van Filippi. En God houdt dat goede werk in zijn handen. Hij laat het niet los, want hij begint dat goede werk door het woord van Jezus Christus. En ja, dat is niet minder dan een wonder. Wanneer de Heere zijn goede werk gaat verrichten. En als dat er is, dan is dat alle reden, is daarvoor alle reden om dankbaar te zijn. Het woord dat Paulus bracht is in de gemeente van Filippi gebruikt door de Heilige Geest. En dat woord, dat heeft dezelfde kracht als de kracht waarmee God de wereld geschapen heeft en nog onderhoudt. Paulus was op een hele bijzondere manier naar Macedonië gestuurd. In een visioen had hij een man gezien. En die riep hem: kom over naar Macedonië en help ons. En Paulus is gegaan. En voor het eerst kwam toen het evangelie op het vasteland van Europa. In Filippi. Filippi, wat was dat voor een stad? Nou, dat was een hele grote en belangrijke stad in het oosten van Macedonië, tegenwoordige Griekenland. En Filippi lag langs een hele belangrijke verkeersweg. Dat maakte het handeldrijven gemakkelijk. Maar Filippi stond om nog één ander ding bekend. In speciaal die stad woonden heel veel veteranen uit het Romeinse leger. Ze hadden als soldaat gediend en, zo zouden we nu zeggen, ze genoten daarvan hun pensioen. En deze Romeinse veteranen hadden allerlei bijzondere voorrechten in die stad. Maar vooral, ze hadden ook hun eigen afgoden meegenomen. De stad was er vol van. Minerva werd er gediend, Diana, Mercurius, Hercules. En toch werd te midden van dat heidendom in die stad ook de God van Israël gediend. En in het begin waren dat maar een paar vrouwen. Jullie kennen misschien wel de naam van een van die vrouwen. Lydia. Lydia is een rijke vrouw afkomstig uit de stad Thyatira. Ze handelt in purperverf en purperen kleding. En daarom woont ze nu in de handelsstad Filippi. En samen met enkele vrouwen hebben ze ontzag voor de God van Israël en willen ze hem dienen. De afgodstempels lopen ze voorbij. Een synagoge was er niet. Ze zitten heel eenvoudig bij elkaar aan de rivier. En als Paulus in Filippi aankomt, dan gaat hij op de Sabbat juist naar dat plekje. Aan de rivier. En daar verkondigt Paulus het evangelie van Jezus Christus aan deze vrouwen. En onder die verkondiging gebeurt het. Een wonder. Het is net alsof Lydia op een hele andere manier Gods woord hoort dan ze het tot nu toe hoorde. Jongens en meisjes, weet je wat er gebeurt daar? Je kunt het lezen in Handelingen 16. De Heilige Geest opent haar hart. Hij zorgt ervoor dat ze de woorden van Paulus niet alleen begrijpt, maar ook met haar hart gelooft. Het is het woord van Jezus Christus. Het is zijn stem. En nu leert ze God pas echt kennen. Gemeente, wat is dat daar bij Lydia? Het is niet anders dan een scheppingswerk. Het gesloten hart van Lydia wordt door Gods geest opengebroken. Het woord van Jezus Christus doet kracht aan haar hart. Ja, de drie enige God begint een goed werk in het hart van Lydia. Het is in Filippi niet bij die ene vrouw gebleven. Want als u Handelingen 16 erbij pakt, dan ziet u in datzelfde hoofdstuk dat er nog iemand tot bekering komt. Een stokbewaarder. Als de celdeuren door een aardbeving zijn opengesprongen in de gevangenis, dan wil hij zich van het leven beroven. Maar dan gaat Paulus spreken: doe uzelf geen kwaad. Wij zijn allemaal hier. Het is die stokbewaarder in één keer duidelijk. Die man die daar spreekt, die heeft iets wat hij mist. Hij moet een God hebben die machtiger is dan alle Romeinse goden bij elkaar. En dan gebeurt het. Dan verricht de Heilige Geest in het hart van deze man door het woord van Jezus Christus een goed werk. De Heilige Geest opent ook zijn hart. En zo is er in de loop van de tijd in Filippi een christelijke gemeente ontstaan. Een gemeente van Christus. Want Hij is de koning van de kerk. Hij bouwt de kerk. Hij staat aan het begin van de gemeente. Zo werkte God toen en zo werkt Hij nog steeds. Zo bouwt Hij al eeuwenlang zijn kerk. En zouden we daar op dankdag niet eens bij stil mogen staan? Danken voor Gods goede werk. Door al die eeuwen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, aan te raken met zijn geest. Door hun hart te openen. En de gemeente van Filippi is gaan groeien. Het is niet gebleven bij die twee mensen. De Heilige Geest werkt er zelfs heel krachtig. En dat doet Hij door het woord van Jezus Christus. En daarom is het een goed werk. Want het begint door dat woord. Paulus zingt ook niet over zijn eigen prestaties. Nee, hij is dankbaar voor het werk van de Heilige Geest. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. En dan alle tijd. In al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Gemeente, stelt u zich eens voor dat Paulus een brief zou schrijven aan de gemeente van Oude Kerk aan de Amstel. Zou hij ook overlopen van dankbaarheid? Zou hij het ook schrijven? Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan de gemeente van Oude Kerk aan de Amstel denk. Zou hij met blijdschap over u allen het gebed kunnen doen? Blijdschap vanwege uw verbondenheid aan het evangelie. Dat wil zeggen, die oprechte verbondenheid door het ware geloof aan Jezus Christus. Zou hij het kunnen schrijven over u, over jou, over mij? Ja, bij zo'n vraag kun je niet achteroverleunen, zo van, nou, dat moet de kerkraad maar zeggen. Of, ja, als ik bij de kerk hoor, dan zit het toch goed? Of, ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan, ik ga aan het avondmaal, ik draai goed mee in de gemeente. Of er bij mij een goed werk is, dat is een gepasseerd station. Nee, gemeente, die vraag die wordt nu aan u, aan jou, aan mij gesteld. Is de Heer in uw leven, in jouw leven, een goed werk begonnen? Heeft de Heilige Geest, net als bij Lydia en bij de stokbewaarder, uw hart geopend. Dat het woord van de Heer zoveel kracht deed dat het niet meer tegen te houden was. Dat je het hoorde zoals je het daarvoor nog nooit hoorde. Dat je jezelf leerde kennen als een zondaar voor God. Maar ook dat het nu niet alleen voor anderen was, maar ook voor u, voor jou, redding, zaligheid, door het bloed van Jezus Christus, Hij voor mij. Gemeente, dat is Gods goede werk. Is dat er? Kunnen we daar dankdag voor houden? Ondertussen valt het wel op dat Paulus niet zegt: ik vertrouw erop dat wanneer u een goed werk begonnen hebt, dat de Heere dat dan zal voltooien. Nee, dat staat er niet. Nee, de apostel legt alle nadruk op de Heere zelf. Hij is een goed werk begonnen. Vraag het maar eens aan Lydia. Lydia, wie heeft je hart geopend? En ze zal zeggen: dat was de God over wie Paulus mij sprak. Hij opende mijn hart. We hebben het afgelopen zondag ook gehoord. De Heere is altijd de eerste. Hij begint. En gemeente van Oudekerk, dat is evangelie. De drie enige God laat zijn schepping niet los. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn erop gericht om alle dingen te vernieuwen. De Satan zal niet overwinnen. Want God heeft deze wereld zo lief gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft. Ja, dat is wel nodig. Die in Hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En Hij heeft het beloofd. Ik zei het op de eerste dag. Er zij licht, maar ik ga opnieuw een scheppingsdaad verrichten. Ik ga dode zondaren levend maken. Ik ga hun stenen hart verbreken. En ik ga er een vlezen hart van maken. En omdat God begint, daarom is er hoop voor de kerk. Daarom is er verwachting voor de gemeente. Daarom is er uitzicht voor u, voor jou, voor mij. Ook als je nu zit te luisteren en je zegt: jammer. Ja, maar mijn hart is nog zo koud. Het is zo hard als een steen. Nou, kijk dan nog eens naar Lydia en de stokbewaarder. Dat was echt niet een beginnetje van Gods goede werk in hun hart, waarmee ze zelf al aan de slag konden. Ze waren niet alvast zelf begonnen. Nee, dat kwam op dat moment vanuit de hemel, via de woorden van Paulus en de Heilige Geest. Die werkte in hun hart. En kijk nog eens naar die heidense stad Filippi. Dat was geen goed werk dat de mensen zelf begonnen hadden. Maar de Heere begint. En Hij bouwt zijn kerk. Hoe? Door zaligmakend te werken in harten van zondaren. Die dood zijn. Maar die tot leven worden gewekt. Dat is tegelijkertijd ook wel de ernst die uit deze tekst spreekt. Want als wij zelf begonnen zijn met geloven, als wij zelf menen dat wij als eerste ons hart hebben opengesteld voor de Heere, en dat Hij dat werk nu maar af moet maken, gemeente, dan gaat het vroeg of laat wel mis. Een zogenaamd goed werk dat wij beginnen, dat voltooit de Heere niet. Laat Gods goede werk helemaal aan God over. En dat goede werk zit overigens niet in de eerste plaats aan de buitenkant. Zo van een maskertje wat je voor mensen opzet om wat geestelijker over te komen. Het is ook niet je houding en gedrag op zondag of zoals in een dag als vandaag. Terwijl er op allerlei andere momenten niets van te merken is dat je christen bent. Nee, in de tekst staat: Gods goede werk begint Hij in u. De opening van het hart. De bekering tot God. De opbouw van zijn kerk. dat is een wonder van Gods genade. Door de verbreking van je duistere hart. Door zijn stem. En dan brengt hij je van je voetstuk af. Dan brengt hij je op de knieën voor hem. Eigenlijk precies zoals we lezen bij de stokbewaarder in Filippi. Toen hij daar trillend op zijn benen stond. En Paulus hoorde zeggen dat alle gevangenen er nog waren. Toen viel hij op zijn knieën. En toen stelde hij de belangrijkste vraag die een mens in zijn leven stellen kan. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Ja, toen konden Paulus en Silas met des te meer vreugde het evangelie van Jezus Christus aan hem kwijt. En datzelfde evangelie komt vanavond tot ons. Als je diezelfde vraag hebt als de stokbewaarder. Ik zit hier wel op dankdag. Maar als ik eerlijk ben, kan ik God helemaal niet danken voor zijn goede werk in mij. Want ik weet dat nog niet. En als je dan die vraag hebt, wat moet ik dan doen? Zodat ik er wel voor kan danken. Ja, dan klinkt hetzelfde als wat Paulus zei. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en heel uw huis. Gemeente, gelooft u hem? Gelooft u dat de Heer vandaag nog dat goede werk in u en jouw hart wil beginnen? Kent u de Heer Jezus nog niet als uw zaligmaker? Is hij nog een vreemde voor jou? Kom dan vandaag nog, midden in de week, op dankdag, tot hem, net als die stokbewaarder. Want hij wil vandaag door zijn woord en geest een nieuw begin maken, een goed werk doen, een scheppingswerk in je hart. Daar zij licht. De Heer Jezus zegt het van zichzelf. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En Paulus, die zingt ervan in Filippenzen 1. Hij is vol vertrouwen, geloofsvertrouwen. Dit goede werk, dat laat God echt niet los. En dat vervult Paulus met zoveel dankbaarheid. Dat hij ook spreekt over de voltooiing van dat werk. En dat brengt ons bij het tweede. De Heere voltooit dat goede werk tot op de dag van Jezus Christus. Zijn jullie wel eens bij zo'n winkel geweest waar je van die miniatuurtreintjes kunt kopen? Prachtig is dat. Alles op schaal nagemaakt, de railsjes en de treintjes uiteraard, maar ook autootjes, mensen, straatverlichting, bomen, noem maar op. Zou je ook wel willen hebben. En je gaat nog eens langs om te kijken. En in gedachten staat er bij jou thuis al zo'n prachtige treinbaan. Kost wel veel, maar wat zou dat mooi zijn. Een eigen modelspoorbaan. En je vader en moeder, die vinden het goed. Je mag zelfs een deel van de zolder gebruiken om je eigen baan op te zetten. En je gaat sparen om een startset te kopen. En later koop je nog meer railsjes en andere onderdelen. Je gaat er helemaal voor. Maar dan, een jaar later, waar is die baan? Die is er niet meer. De treintjes zijn opgeborgen in een doos. Wat is dat? Ja, je was er wel enthousiast voor. En je was er wel aan begonnen. Maar na een paar maanden was je er eigenlijk ook weer op uitgekeken. En toen heeft hij nog een tijdje ongebruikt gestaan. En toen zei je moeder, ruim hem maar op. We hebben die ruimte voor andere dingen nodig. Gemeente, ja, ik noem nu dit voorbeeld, ik had heel veel andere kunnen noemen, maar zo zitten wij in elkaar. Enthousiast beginnen we ergens aan. We zijn er dankbaar voor. We zijn er blij mee. En na een paar weken of na een paar maanden, soms in bepaalde gevallen na een paar jaar, laten we het zomaar zitten. En maken we het niet af. En kijk nu eens in de tekst van vanavond. Zo is de Heere niet. Zo doet Hij nooit. Hij laat nooit varen het werk waaraan zijn hand begon. Waar Hij aan begint, dat voltooit Hij ook. Het goede werk dat Hij in de gemeente van Filippi begonnen is, dat houdt Hij ook in stand. Ja, Hij houdt zijn kerk in stand tot de wederkomst van Jezus Christus. De gemeente van Filippi had het helemaal niet gemakkelijk. Ze moesten wonen en werken in een omgeving die vol was van afgoden en heidendom. De Satan was erop uit om die gemeente weer te gronden te richten. Maar de Heere voleindigt zijn werk, zo staat er in de tekst. Dat betekent, Hij voltooit het. Hij brengt zijn goede werk tot het doel dat Hij ermee heeft. En daarom, gemeente, daarom zal er altijd een kerk zijn. Hoe verdrukt en hoe vervolgd ook. En daarom gaat het goed met de kerk. Eeuwig goed. Want het is Gods goede werk. En dat maakt Hij af. Misschien zijn er in de gemeente wel momenten geweest dat u dacht, en nou is het afgelopen. Nu valt de hele boel uit elkaar. Maar dan rekent u buiten de Heere. Paulus zegt het over de gemeente van Filippi. En wij mogen vanavond dat woord horen. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen, voltooien zal. Het geheim van de kerk, van de gemeente, het ligt niet in dit gebouw. Dat ligt niet in alles wat hier georganiseerd wordt, hoe goed ook. Het geheim van Gods kerk ligt in Gods goede werk in harten van zondaren. God bouwt zijn kerk immers uit zondige mensen. En daarom wat voor Gods gemeente geldt, dat geldt ook persoonlijk. Als de Heere in u dat goede werk begonnen is, zo'n scheppingswonder heeft gedaan, als Hij gesproken heeft, daar zij licht in dat donkere hart, dan zal de Heere dat ook voleindigen. Dan houdt Hij u vast. Hij zegt het. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hij voltooit zijn goede werk. Hij houdt zijn kerk in stand. Hij bewaart zijn kinderen bij de genade. Hij verbindt hen door zijn geest, blijvend aan Jezus Christus. En daarom begint Hij niet alleen dat goede werk en geeft Hij niet alleen dat oprechte geloof om het dan verder maar aan u over te laten. Nee, de drie-enige God draagt dat goede werk in uw hart voortdurend. Het leven en het licht komt helemaal alleen bij Hem vandaan. En daarom alleen ligt de zaligheid zo eeuwig vast. Waarom? Omdat het niet vast ligt in uzelf, maar in een ander. Ja, de ander. Jezus Christus, die is gestorven en weer is opgestaan en die leeft. En die bidt aan de rechterhand van zijn Vader. Ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam. Die Gij mij gegeven hebt. Dat is de grond. Daar ligt het fundament van de kerk. Van de zaligheid. Van Gods goede werk. En zouden we daar niet elke dag dankdag voor houden. Maar gemeente, dan is er ook groei in het geestelijk leven. En daar ziet Paulus ook naar uit. En als het goed is, zie jij daar ook zelf naar uit. Paulus bidt erom, kijk maar in vers 9. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis, dat betekent in kennis, en in alle gevoelen, dat is fijngevoeligheid. Want dan is de liefde tot Christus de basis om ook lief te hebben en in liefde verstandig te handelen ten opzichte van elkaar. Als je iets van de liefde van Jezus Christus kent en wat Hij voor u gedaan heeft, dan hou je rekening met de ander. Dan ga je geen conflict opzoeken. Want dan voel je wel aan, dat staat de geestelijke groei in de weg. Niet alleen van mezelf, maar ook van de gemeente. Maar ook die geestelijke groei, die moet helemaal bij de Here vandaan komen. Dat hoort ook bij Gods goede werk. En dat voltooit Hij. En daarom nogmaals de vraag, jongeren en ouderen, ken je nou dat goede werk van God in je hart? Misschien vind je dat wel een hele lastige vraag. Misschien durf je er bijna geen ja op te zeggen. Maar dan vraag ik het anders. Als de Heer Jezus nu voor u zou staan en zou vragen, heb je me lief? Wat is dan je antwoord met heel je hart? Hoor ik daar hetzelfde antwoord als wat Petrus gaf? Misschien niet hardop, maar zomaar stilletjes, diep van binnen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ik moet mezelf in geestelijk opzicht helemaal afschrijven. Maar Heere, u weet waar mijn hart naar verlangt. Naar een leven door het geloof met u. Naar een leven ver bij de zonde vandaan. Is dat zo bij u? Bij jou? Dan klinkt het nu zo rijk in de tekst. Vertrouwende dit zelf. Ik vertrouw erop. Ik weet het zeker. Dat Hij, die in u dat goede werk begonnen is, dat ook zal voleindigen. God voltooit het. En Hij houdt vast. Hij is getrouw. En daar ligt de grond om Hem altijd daarvoor te danken. Toch, wat kan het voor ons vaak zo moeilijk zijn om dat te geloven. Dat goede werk van God ook helemaal Gods werk is en blijft. Het kan zomaar zijn dat je al luisterend helemaal vastloopt. En mag ik eens twee situaties noemen waarin het zo onmogelijk kan zijn om het evangeliewoord uit deze tekst te geloven. Ik zal een eerste situatie noemen. Misschien dacht u net wel stilletjes, ja, dat herken ik wel. Dat begin van Gods goede werk. Hij sprak tot mij. En zijn woord ging zo nadrukkelijk voor me open. Dat het echt anders was dan daarvoor. En ik heb mijn zonde zo hartelijk mogen belijden aan de Heere. Ik ben tot Christus gevlucht. Ik mocht zien op Hem, de gekruisigde zaligmaker. En het zong in mijn hart. Ik ben van Hem en Hij is van mij. Maar u moest eens weten wat een donkerheid ik over mijn ziel gehaald heb. Als ik nu mijn Bijbel lees, dan zegt het me echt niets meer. Ik ervaar Gods aanwezigheid niet meer. Mijn gebeden zijn zo lauw of alleen maar voor de vorm. En het ergste is dat het me soms niet eens raakt dat het zo kil is. En het is mijn eigen schuld. U moest eens weten waar ik aan verslaafd ben geraakt. Nee, niemand weet het. Maar het lukt me maar niet om die drankfles te laten staan. Steeds ga ik maar weer naar die websites om porno te kijken. Ik wil het niet. Maar ik ben zo zwak dat ik het toch steeds weer doe. En en bidden. Als ik eerlijk ben, ik doe het niet meer. Want ik durf het niet meer. Ik durf God niet meer onder ogen te komen. Als de Heer in mij een goed werk begonnen is, dan zou ik toch wel anders zijn. Ja, zo kan het zijn. In de macht van een verslaving. Drank, drugs, porno of welke verslaving dan ook. En laat ik maar helder zijn. Als dat bij u, bij jou zo is, dan is dat een hele ernstige situatie. Een wereldleven in het verborgene, dat is tot oneer van God. Het is tot schade voor je eigen ziel. Maar toch, gemeente, als dat bij u, bij jou speelt, ga dan toch maar op je knieën. En bid de Heer om de dagelijkse vernieuwing van je leven. Bid om de levenwekkende kracht van de Geest in uw leven. En breek radicaal met uw goddeloze leven. Stop met die verborgen zonde. En zoek daarin ook hulp. Professionele hulp. Om hieruit te komen. En stel dat niet uit. Neem jezelf voor om morgen te bellen naar een hulpverleningsinstantie. En bid voortdurend om het krachtige werk van de Geest. Om de macht van de boze in u te breken. Ja, als dat bij u, bij jou zo is, dan is het bijna onmogelijk om te geloven dat het waar is wat hier in de tekst staat. Dat God het werk dat hij begonnen is, toch voltooit. Maar de tekst is wel waar. Eeuwig waar. Onbegrijpelijk evangeliewoord. Als de Heere dat goede werk in uw leven begonnen is, dan laat hij dat niet los. Ook als je tot je verdriet op een weg bent gegaan waar je geen terugkeer meer in ziet. Hij weet wie je bent. Hij kent je tot het diepste plekje van je hart. Hij weet hoezeer het geestelijk duister is, omdat je vast zit aan de zonde. Maar je valt de Heere nooit tegen, want hij wist het al lang. Ook als u niet verslaafd bent en de Heere wel kent, hij wist het al lang. Dat hij zijn eigen werk in stand moest houden. Hij wist het al lang dat hij van u helemaal niets hoefde te verwachten. En daarom voleindigt hij zijn goede werk zelf. Als je blijft zien op jezelf, dan loop je vast. Verlaat de slechtigheden en leef. Zie op hem, de Heere Jezus Christus. Hij bewaart zijn kerk. Hij voleindigt zijn werk. Ik denk aan nog een andere situatie waarin het zo onmogelijk kan lijken om het evangeliewoord van de tekst te geloven. Misschien zitten ze hier wel. Of misschien luistert er iemand mee. Broeders en zusters die te kampen hebben met psychische moeite. Met een depressie. Je hebt je een lange tijd op de been kunnen houden. Maar het gaat niet meer. Je gedachten en je gevoelens slaan soms als golven over je heen. Je voelt je lusteloos en eenzaam. Ik doe er toch niet meer toe. Wie geeft er nog om mij? En als het gaat om de toekomst, dan lijkt alles wel zwart. En God? God is zo ver weg. Ik merk hem niet meer op. Ja, vroeger toen wel. Maar nu is hij er wel. Bestaat hij wel. En als hij er is, ziet hij mij dan nog wel. Gemeente, als er psychische nood is, dan raakt dat ook altijd uw geloofsleven. Dan ligt er niet alleen over het dagelijkse leven een donkere sluier, maar dan kan ook zomaar je gebed verstommen. En dat je de Bijbel ook maar dichtlaat. En dan zit je nu te luisteren naar dat woord van Paulus aan de Filippenzen. Wat moet je daar dan mee? Zijn dat van die goedkope woorden die mensen zo makkelijk kunnen zeggen? De Heere denkt aan je hoor. Schrijft Paulus hier ook zo'n goedkoop geestelijk goedmakertje? Hij zal zijn goede werk wel voleindigen hoor. Of gaat het hier dieper? Waar zit Paulus eigenlijk als hij dit schrijft? Zit hij op een mooi eiland in de zon? Zit hij in een prachtig huis te genieten van de mooie dingen van het leven? Nee, gemeente. Verre van dat. Paulus zit in een gevangeniscel. De brief aan de Filippenzen is een van zijn gevangenisbrieven. Als er één situatie was waarin Paulus niet in de stemming was om de woorden van deze tekst te geloven en op te schrijven, dan was het zijn eigen situatie wel. Is dat nu Gods goede werk? Dat hij vanwege de verkondiging van het evangelie opgesloten zit? Maar gemeente, zijn dankbaarheid en zijn diepe vreugde over het genadewerk van God wordt bij Paulus niet bepaald door zijn persoonlijke omstandigheden. Want als hij zich daardoor had laten leiden, dan had hij nog geen letter van dankbaarheid op papier gezet. Maar al zag Paulus er niets van, hij geloofde het. God voltooit zijn goede werk dat hij is begonnen. En ja, dat zal hij ook bij u, ook bij jou doen, als je er nu door psychische nood niets meer van ziet. De Heere kent ook jou, ook uw situatie volmaakt. Ook als je gevoelens verdoofd lijken. Vergeet in dit soort situaties nooit. De Satan pakt je altijd op je zwakste momenten, op je zwakste plekken. Dan zie je God niet en dan merk je hem niet op en dan vraag je je af, is dat goede werk, Heere, er ooit wel geweest? En juist in die diepe, die donkere momenten, is het goed om je doopbewijs er nog eens bij te pakken. Want daar staat het op. De drie enige God verbond zijn naam aan uw, aan jouw naam. Daar liet hij de teken en zegelen van zijn genade verbond aan uw voorhoofd verzegelen, aanbrengen. En in uw doop hebt u een onderstreping van de waarheid van Gods belofte. Ook van de tekst van vanavond. Klamp je daaraan vast. Ook als het zicht op Christus helemaal weg is en alles donker is. Geef je ook in die nood die ik net schetste, maar over aan de Heer. En zeg het hem maar, Heere, ik weet het niet meer. Alles is donker. Ook in het dagelijks leven. En ik merk u niet meer op in mijn leven. Maar u hebt het toch beloofd. Dat u het goede werk, waaraan u begonnen bent, zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Doe dan aan mij wat u hebt beloofd. Want gemeente, dat is het laatste van de tekst. De Heere voleindigt zijn goede werk tot op de dag van Jezus Christus. Er staat dus niet, hij zal het voltooien op de dag van Jezus Christus. Nee, tot op de dag. En die dag van Jezus Christus, dat is die grote dag waarop alle vijanden van God en zijn werk ten onder zullen gaan. Het is de dag van Jezus' wederkomst op de wolken van de hemel. Het is de dag waarop alle ogen zal zien. Ook uw oog. En alle knie zich voor hem zal buigen. Ook jouw knie. Maar het is ook de dag waarop Gods goede werk pas helemaal af is. En zodra hij u tot geestelijk leven roept, is hij al bezig om het te voltooien. Als de Heer Jezus Christus uw zaligmaker is, uw liefste, dan bent u niet alleen onderweg naar die grote dag, maar dan wordt u ook gedragen tot op die grote dag. De dag waarop de bruidegom zijn bruid komt halen. Nee, dat is niet zo Als u nog niet voor Jezus Christus hebt gebogen. Dat is niet zo als je het woord van Jezus Christus keer op keer naast je neerlegt. Dan niet. Dan ben je in gevaar. En dan klinkt de oproep die ik ook vanmiddag heb genoemd. Heden zo ge zijn stem hoort. Verhard uw hart niet. Want het is nog niet te laat. Want nu werkt de Heere nog steeds zijn goede werk. Nu bouwt de Heere nog steeds aan zijn kerk. Bid om het werk van de Heilige Geest. Om ook u, ook jou tot leven te wekken. Daar zij licht. God sprak. En er was licht. Ja, het werd nog heerlijker. Jesaja profeteerde het al. Maak u op en word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dat is vervuld. Daar zij licht. En daar kwam het licht. In de kerstnacht. Het licht der wereld. Hij kwam om zijn kerk te bouwen en te bewaren. En straks. Straks op die grote dag van Jezus Christus. Dan is zijn goede werk. Helemaal voltooid. Dan is de stad van God. Helemaal af. Johannes ziet het. In een visioen. Op Patmos. En die stad behoeft de zon en de maan niet. Dat ze in dezelfde schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. Daar is licht. Daar is eeuwig licht. Daar is het eeuwig dankdag. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Drie enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen we hartelijk danken. Danken voor het woord van uw genade. U geeft leven. U geeft licht. Ja, u houdt uw eigen werk in stand. En Heere, wat is dat een wonder. En dat wonder wordt toch steeds groter naarmate we onszelf beter leren kennen bij het licht van uw woord. O Heere, doe ons verlangen naar die stad waar de zon en de maan niet meer nodig zijn, omdat uw heerlijkheid haar verlicht. En omdat het lam haar kaars is, het licht der wereld. En doe ons buigen aan uw voeten, als we u nog niet kennen. En dat is ook steeds opnieuw nodig. Heere, doe ons voortdurend leven in dankbaarheid, gekluisterd liggend aan uw genadetroon. Heere, vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Zie ons niet aan in onszelf, maar alleen in de Heere Jezus Christus. Bewaart u ons als we nu naar onze woningen gaan. En ga in het bijzonder met hen die alleen thuiskomen en dat moeilijk vinden. Wees hen zeer nabij. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 89, het 8e vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En wat er volgt in Psalm 89, vers 1. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.